Iedereen van harte welkom bij deze uitzending. Met dank aan Kees-Jan Nolen en Adjan Bergijk die deze opname mogelijk maken. En met ons luisteren mee de hersteld vormde gemeente van Barendrecht en ook van Leerdam. En ook anderen die meeluisteren zijn daar ook van harte voor uitgenodigd en zijn welkom. Wat we vanavond eigenlijk in gedachten hebben is dat we het belangrijk vinden dat de zondagse erediensten op gewone wijze ook voortgang kunnen hebben. Dat betekent dat we 's ochtends met name zullen stilstaan bij de lijdenszondagen en 's middags bij de catechismus. Maar we kunnen ook niet doen alsof er niets aan de hand is en daarom is het goed om ook de ontwikkelingen die spelen vanuit het woord te belichten en te proberen te doorgronden wat er speelt in onze tijd. We willen met elkaar straks eerst bidden, daarna een schriftlezing, dus uit Genesis 3. En daarna een meditatie en daar sluiten we af met het gebed dat dus hoe deze avond zal verlopen. We zullen samen eerst bidden. Heere God van alle genade, God van hemel en aarde. We mogen voor uw heilig aangezicht komen in deze benauwende tijden. Tijden waarin ons dagelijks leven ontregeld is geworden door het coronavirus. Het raakt ons persoonlijk, het raakt ons als kerk, het houdt ons bezig in onze gedachten. Het is goed, Heere, dat we ook deze avond willen proberen alles wat er om ons heen en in ons gebeurt, om het te belichten vanuit uw woord. Vanavond en ook de komende weken op elke woensdagavond. Heere, we mogen u bidden om de opening van het woord door de Heilige Geest, zodat we ook de tijden waarin we leven ook ten nutte zullen gebruiken voor ons eigen denken en ook voor onze eigen ziel. Heere, mag daartoe uw Heilige Geest bij ons zijn om ons te helpen. Ook om onze ziel en ons hart en ons verstand te openen. Mogen u ook bidden, Heere, voor een ieder die in deze weken en maanden een bijzondere taak hebben. Als we denken aan het medisch personeel, aan onze overheden landelijk, maar ook plaatselijk. Ook als we denken aan de leraren en de leraressen, de juffrouws en de meesters, die ook op een bijzondere manier moeten proberen de leerlingen te helpen om ook door dit schooljaar heen te komen. Heere, we bidden u om uw zegen over deze avond. We vragen het u in de vergeving van onze zonden om Jezus wil uit genade. Amen. We willen met elkaar lezen uit Genesis 3 en daarvan de versen 16 tot en met 24. In deze eerste Bijbellezing uit Genesis 3 vanaf het 16e vers tot aan het einde van het hoofdstuk. En er staat boven de veroordeling van de mens. Het is naar aanleiding van de zondeval dat de Heere tot de vrouw zeide: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uw wil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten al de dagen van uw leven. Ook zal het u doornen en distels voortbrengen. En gij zult het kruid des velds eten, en het zweet uw aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, ziet, de mens is geworden als een onzer, kennende het goed en het kwaad. Nu dan dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen, ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden, om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde cherubim tegen het oosten van de hof van Eden en een vlammig lemmer van een zwaard dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Geliefde gemeente, het coronavirus raakt ons allen. Gisteren heeft onze premier Rutte een persconferentie gehouden en noemde het coronavirus een zeer moeilijke situatie. Hij zei: het virus houdt ons en de rest van de wereld in de greep. We staan, zei hij, voor een opgave van een enorme omvang. Het virus is onder ons en zal nog wel even onder ons blijven. Hij zei ook: er zijn geen eenvoudige of snelle uitwegen. Een groot deel van de Nederlandse bevolking zal er naar verwachting mee worden besmet. Macron in Frankrijk zei zelfs: we zijn in een gezondheidsoorlog en de vijand is hier. In Frankrijk geldt zelfs dat wie de deur uit wil, daar een formulier voor nodig heeft en anders hoge boetes riskeert. En het is ook niet ondenkbaar dat in ons land verdere maatregelen nodig zijn. En het begon eigenlijk allemaal zo klein en zo ver weg. In China, we beluisterden de berichten, maar we maakten ons eigenlijk nog geen zorgen. En inmiddels houdt het de hele wereld in de greep en is ieder ermee bezig. Hoe reageren de mensen daar eigenlijk op? We kunnen wel zeggen, wanneer we dat zo wat in de media beluisteren, heel verschillend. Veel mensen reageren in ongeloof. Ze zeggen: hoe is het toch mogelijk? Je kan er eigenlijk niet bij dat dit ons nu overkomt. Het is te groot om te bevatten. Er zijn ook mensen die reageren soms ronduit onverschillig. Ze doen alsof er eigenlijk niets aan de hand is. En ze laten aan alles zien dat ze eigenlijk maar één ding willen, namelijk een lekker en ongestoord leven. En dat is waar ze mee verder gaan. Ze reageren oppervlakkig en zeggen: wat stelt het eigenlijk voor? Betekent ook dat ze zich dan soms onvoorzichtig en onverantwoordelijk gedragen. Niet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en daarmee een gevaar vormen voor zichzelf en ook voor anderen. Je ziet ook mensen die er heel uitdagend op reageren. Ik las gisteren in de krant: vanaf de balkons in Italië klinkt virus, je krijgt ons niet klein. Alsof ze bijna daarmee willen zeggen dat ze het niet accepteren dat het virus in hun midden is en dat ze alleszins van plan zijn dat virus te overwinnen. Er zijn er ook die vinden het een boeiend gespreksonderwerp. Een interessant vraagstuk. Iets om lang over te debatteren. Over de ziekte, over de verspreiding, over het verloop. Over de cijfers, over de maatregelen, over de politiek. Er zijn ook een heel aantal groeperingen die het vanwege het coronavirus druk hebben. Ik denk aan de gezondheidszorg, de medische deskundigen, de geestelijke zorg, de overheden, de scholen. Hoe reageren mensen heel verschillend? Er zijn ook mensen die onzeker zijn. Dat geldt denk ik voor de meesten van ons. We zijn zoiets niet gewend. We hebben het nooit eerder meegemaakt. We weten niet hoe we ermee om moeten gaan. We staan voor vragen. Hoe lang gaat dit duren? Ook een onzekerheid die zich vertaalt naar de beurskoersen. Er is ook angst. Wat gaat dit betekenen? Wat gaat het ons brengen? Hoe kwetsbaar ben ik? Hoe kwetsbaar zijn mijn geliefden? Ga ik leven of moet ik misschien sterven? Het houdt ons, gemeente, ook persoonlijk bezig. Het dagelijks leven is ineens voor velen van ons zo drastisch anders. Onze dagelijkse patronen zijn ineens verstoord. Het kan ook zijn dat we misschien blij zijn met wat extra vrije dagen, wat vrije weken. Je ziet het op straat, mensen zijn aan het klussen, aan het tuinieren, aan het sporten, aan het spelen. Maar we merken ook, we houden onszelf wat beter in de gaten. We vragen ons af of wij al medische klachten hebben bij elk kuchje of hoesje. Denken wij, zou dit het zijn? Zou dit het begin zijn? We hebben zorgen over onszelf, we hebben zorgen over anderen. Zijn er ook in onze gemeente die wellicht zorgen en vragen hebben van financiële aard? Hoe zit het met mijn baan? Hoe zit het met mijn garantie van inkomen? Kinderen, jongeren die ook vragen hebben met betrekking tot hun scholing en hun studieverloop. Het kan ook zijn dat het ons eigenlijk niet heel direct raakt. Dat we er eigenlijk nog wat misschien te nuchter onder zijn. Dat het ons nog niet zoveel te zeggen heeft. Dat het besef van de ernst van de situatie misschien nog niet helemaal tot ons doordringt en dat we stiekem bezig zijn om eraan voorbij te leven. Gemeente, met name dat laatste, dat zou toch niet goed zijn dat we er wat onverschillig aan voorbij gaan. Want de Heere heeft ons hier allen iets mee te zeggen. Het is eigenlijk als met Psalm 19, waar het gaat over de stem van de natuur. Psalm 19, wat vrij vertaald zegt, er wordt geen woord gesproken, maar er gaat wel een spraak van uit. Namelijk, zegt Paulus, zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Dus in de natuur klinkt geen woord, klinkt geen stem, klinken geen zinnen, zijn in die zin geen gedachten. Maar de natuur spreekt van de eeuwige kracht en goddelijkheid van de Heere, de Schepper van hemel en aarde, zonder dat het één woord zegt. En je zou die lijn kunnen doortrekken en je zou kunnen zeggen, zo is dat eigenlijk ook met dit virus. Er klinkt geen woord. Er is geen klank, er wordt niets gezegd. En toch, wie goed luistert, er wordt heel wat gezegd. En het is belangrijk dat datgene wat gezegd wordt, dat wij dat horen. Dat we niet horen de doof zijn en zien de blind. Maar dat we verstaan wat er gezegd wordt. En dat we er wat mee doen. De Heere wil dat wij de tijden zouden kennen. Ik denk daarbij aan het verwijt van de Heer Jezus aan het adres van de Farizeeën. Zij kenden de tijden niet. Maar dan lees ik in Matthäus 16, de Farizeeën en Sadduceeën tot hem, de Heer Jezus, gekomen zijnde en hem verzoekende, begeerden van hem dat hij hun een teken uit de hemel tonen zou. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, als het avond geworden is, zegt gij morgen mooi weer. Want de hemel is rood. En 's morgens heden onweer, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden. Het aanschijn van de hemel weet gij wel te onderscheiden. Kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Oftewel de Heere wilde dat zij de tekenen van de tijden zouden onderscheiden. Het wonder van de genade voltrok zich onder hun ogen. Ze waren er ooggetuigen van en oorgetuigen. Maar ze zagen het niet, ze waren er blind voor. En ze hoorden het niet, ze waren er doof voor. Zo slim als ze waren. Ze bleven in geestelijke onwetendheid en onderscheiden niet de tekenen der tijden. Dat betreft was het met Daniël heel anders. Daniël wilde de tijden onderscheiden. En in zijn gebed zegt Daniël in hoofdstuk 12, mijn heren, wat zal het einde zijn van deze dingen? Hij wilde de tijden weten. Hij wilde de tekenen verstaan. Hij wilde het ongesproken woord horen. Daniël was betrokken op de tijden en luisterde ernaar. Wie zich nergens wat van aantrekt en zegt ik wil eigenlijk gewoon verder leven, die is eigenlijk als de inwoners van Sodom. Die kenden de tijden niet, terwijl de tijden spannender waren dan ooit. Er zat een vreselijk oordeel aan te komen. Er hing een vreselijk onheil in de lucht en toch hadden ze niets in de gaten. En ze leefden onverstoorbaar verder. De Bijbel zegt ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten. Zij planten, zij bouwden. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel. En verdierf ze allen. Evenal zo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Van Sodom geldt dat ze stierven, onwetende over de tekenen der tijden, onvoorbereid. En de les is dat wij geestelijk bij de tijd moeten zijn. Want er gaat een spraak van dit coronavirus uit. Dan is de volgende vraag, maar hoe moeten wij dan deze wereldwijde pandemie zien? Wat zegt het ons? Wat leert het ons? Gemeente, als we het daar in de kerken over hebben, dan komen we eigenlijk allereerst bij een heel heikel punt. En dat is, moeten we dit zien als de straf van God? Is God een straffende God? Is dit een oordeel uit de hemel? Die vraag stellen roept in de wereld meteen grote ergernis op. Gemeente, we moeten daar niet vreemd van opkijken dat die vraag of dit een straf van God is in de wereld die ergernis ook oproept. Want als het een oordeel van God is, dan moeten wij bij onszelf te raden gaan. En dan zouden we moeten erkennen dat we in aanvaring met de Here gekomen zijn. En dan is dat eigenlijk een confrontatie met onszelf. Dan zouden we eigenlijk als mensen moeten zeggen, we hebben het er zelf naar gemaakt. We zijn hier verantwoordelijk en tenminste mede verantwoordelijk voor. Dan moeten we de hand in eigen boezem steken en dat doet een mens niet graag. Dan hebben wij onszelf de vraag te stellen, wat hebben wij gedaan dat wij dit hebben verdiend? Het is niet modieus om over het oordeel van God te spreken. Het is niet modieus om het over Gods recht te hebben. Om het over onze inbraak op het recht van God te hebben. Om het over Gods reactie op onze inbraak op het recht van God te hebben. Maar wat is het belangrijk dat de kerk profetisch spreekt? De kerk moet God niet aan de wereld voorstellen op een zodanige manier dat God voor de wereld acceptabel is. We kunnen wel zeggen God is vriendelijk, God is mild, God is goed, God is liefde. En dat is Hij ook. Maar dat is Hij niet alleen. Dat is Hij niet onbeperkt. Dat is Hij niet onvoorwaardelijk. Dat is Hij niet exclusief. En daar komt nog iets bij. Als God alleen maar goed was, hoe moeten we Hem dan zien in deze crisis? Moeten we Hem dan soms zien als een onmachtige God? Iemand die hier eigenlijk ook niets tegen doen kan en het eigenlijk wel willen zou omdat Hij goed is? Maar waar is dan zijn almacht? Waar is dan zijn troon? Waar is dan zijn macht? Waar is dan zijn regering? Waar is dan zijn eer? Waar is hij dan zelf? Waar is dan zijn heerlijkheid als hij hier buiten zou staan, alsof hij er niets mee te maken heeft? Wat zegt het woord? Want daar gaat het vanavond om en ook de komende weken als we hierover na willen denken. Ik denk aan Psalm 105. Daar staat: Hij is de Heere onze God. Zijn oordelen gaan over de gehele aarde. Dat is duidelijke taal. Paulus zegt in Romeinen 13 eigenlijk hetzelfde. Hij zegt: Zij die de inzetting, de ordinantie van God wederstaat, zullen over zichzelf een oordeel halen. Staat de hele Bijbel daar niet vol van? Is dat ook niet het nut van Genesis 3, wat we zojuist hebben gelezen? Waar de mens in zonde gevallen is. En waar we ook zien dat de Heere God, zijn schepper, de mens van meet af aan om die zonde straft. Zojuist in vers 24 hebben wij gelezen, vers 23, zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden. Vers 24, en hij dreef de mens uit en stelde cherubim tegen het oosten van de hof van Eden en een vlammig lemmer van een zwaard dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. De Heere sluit de weg naar het paradijs en naar de boom des levens af. Als een oordeel over het kwaad wat de mens had gedaan. Het paradijs met zijn rivieren, met zijn goud, met zijn diamant, met zijn vrucht. Het paradijs met de boom des levens. Het paradijs waar de Heere wandelde in de hof. Adam en Eva zijn er niet meer welkom. Ze mogen de vrucht van de boom des levens niet meer genieten. En ze worden weggezonden. En dat patroon herhaalt zich keer op keer. Kaïn wordt nog verder weggezonden door de Heere na de broedermoord op Abel. En ook de wereld die door de zondvloed is vergaan. Genesis 7, de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder de ganse hemel zijn bedekt werden, 15 ellen omhoog namen de wateren de overhand en de bergen werden bedekt. En alle vlees dat zich op de aarde roerde, gaf de geest van het gevogelte en van het vee en van het wild gedierte en van al het kruipend gedierte dat op de aarde kroop en alle mens. Al wat een adem des geestes, des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven. Alzo werd verdelgd al wat bestond dat op de aardbodem was, van de mens aan tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels. En ze werden verdelgd van de aarde. En Noach alleen bleef over. En wat met hem in de ark was. De aarde is vervloekt. De wereld wordt met de zondvloed gestraft en verdrinkt alle vlees. Waarom? De Bijbel zegt omdat God de aarde zag. Dus het komt bij God vandaan. God zag de aarde en ziet, zij was verdorven. Want alle vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Dat is de reden ervan dat God het zag. En dat de Heere ingreep. Zoals ook Sodom en Gomorra zijn omgekeerd, omdat de Heere van boven zag waar ze mee bezig waren. De 7 Kanaanitische volkeren zijn door de Heere in de ban gedaan. De Bijbel heeft het over uitdrijven, verdelgen zelfs. Waarom? Ik lees in Genesis 15 dat de Heere tegen Abraham zegt: hun ongerechtigheid was volkomen geworden. In de Bijbel kun je onmogelijk om het oordeel van de Heere heen. In mijn persoonlijke Bijbelstudie van de afgelopen dagen was ik wat aan het grasduinen in het Bijbelboek Joël. Dat tekent de Heer in de eerste twee hoofdstukken. En met name in het tweede hoofdstuk een vreselijke verwoesting door een leger. Waardoor een prachtige wereld verandert in een droge woestijn. Ze laten een chaos en een puinhoop achter. Dat leger ontketent een complete wereldoorlog. En wat staat er dan in Joël 2 vers 11? Er staat: de Heere verheft zijn stem voor zijn leger heen. Dat leger van de heidenen, dat is zijn leger, dat is zijn instrument. Hij beschikt erover. Want zijn leger is zeer groot en dan ziet dat niet op de engelen. Maar dan ziet het op de legers van hen die God gebruikt in de wereld. Want hij, de Heere, is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk en wie zal hem verdragen? De Heere zegt daar eigenlijk van die legers: ik zend ze uit. Ik ben de veroorzaker ervan. Zo begon de wereld, zo goed geschapen, met het oordeel. Zo voltrekt zich ook in het midden van de wereldgeschiedenis het oordeel van het kruis van Golgotha. Zo kenmerkt eigenlijk de hele geschiedenis van deze wereld door het aardrijk wat om onzentwil vervloekt is. En de geschiedenis van deze wereld eindigt ook met het laatste oordeel. Voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt, zullen de hemelen, zegt Petrus in 2 Petrus 3, zullen de hemelen die nu zijn en de aarde worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving van de goddeloze mensen. Welke Bijbelse redenen zouden we ooit kunnen aandragen om het coronavirus niet een van de oordelen van God te noemen, een pestilentie die van hem uitgaat, wat als een middel in zijn hand is? Tot slot is het goed om daar nog enkele opmerkingen bij te maken. De eerste opmerking is deze: gemeente, Gods oordelen zijn grondig. Er worden diep gevoeld en in die tijden leven wij nu. Dat Gods oordelen grondig is, lezen we meteen hier al in Genesis 3 vers 24. Hij dreef de mens uit. Daar zit bijna iets van gewelddadigheid in. Het is niet met een vriendelijke hand, het is met een kastijdende hand. De Heere handelt daar niet lichtzinnig. En als je naar het laatste Bijbelboek gaat, Openbaring 6, dan zie je de vier paarden die uitrijden en naar de windstreken van de wereld gaan. Het witte paard, het rode paard, het zwarte paard, het vale paard. Paarden die staan voor verderf en oorlog en honger en dood. Dat is wat ze brengen. Waar komt het vandaan? Niet uit de hel. Het is ook in die zin niet iets wat de mensen zelf hebben veroorzaakt. Het is uit de hemel. Ik lees in Openbaring 6 en ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. En ik hoorde een uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag: kom en zie. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. Het is de Heer Jezus Christus die de geschiedenis van de wereld, maar die ook de oordelen over de wereld ontketent. Gods oordelen zijn grondig. Waarom? De Heere wil niet dat wij denken zouden als wereld, als mensheid persoonlijk, dat de zonde loont. De Heere laat ons met zijn oordelen zien: de zonde loont nooit. Dat is het eerste. Gods oordelen zijn grondig. Het tweede is dat van die oordelen van God over de wereld, dat hebben wij niet gemakkelijk te zeggen. In die zin met ons als kerkmensen aan de veilige kant. En met een beschuldigende vinger naar de wereld waar we soms ook de concrete zonden weten te noemen. Waarom de Heere dit oordeel over de wereld brengt. Zo ver kunnen wij niet gaan. De verborgen dingen zijn van de Heere. We kunnen niet één op één zeggen om welke zonden de Heere dit oordeel over de wereld laat gaan. Bovendien, dat maakt ons klein en bescheiden. Zegt de Bijbel, let op kerk. Het oordeel begint in het huis van God. Dat is het tweede, laten we er niet gemakkelijk over spreken. Het derde is, als we nadenken over de straffen als oordelen van God over de wereld, dan moeten we ook zeggen, die oordelen komen niet altijd meteen achter de zonde aan. Het komt vaak pas een tijd achter de zonde aan. Er treedt als het ware een vertraging op. Zie maar hoe het staat in Genesis. Dan lees ik in hoofdstuk 2, Genesis 2, van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar die dood treedt niet meteen in werking. Wellicht een innerlijke geestelijke dood, maar nog niet de uitwendige dood. Sterker nog, in Genesis 4 lees ik, en Adam bekende Eva, zijn huisvrouw. En zij werd zwanger en baarde Kaïn. Ze brengt nog het leven voort. En zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. En ze voer voort te baren zijn broeder Abel. Hoewel ze midden in de dood ligt, brengen zij nog leven voort. De dood is onvermijdelijk. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven, maar de dood treedt niet meteen in werking. We mogen wel zeggen, dat is nog Gods langmoedigheid met deze wereld. Er is dikwijls nog een uitstel van het oordeel van God alleen. Dat uitstel mag ons niet verleiden tot de gedachte die we dikwijls misschien kunnen hebben, namelijk van uitstel komt afstel. Nee, Gods oordelen kunnen even duren, maar uiteindelijk moet er altijd betaald worden om Gods recht te herstellen. Dan het vierde. Wat te noemen valt als we nadenken over de oordelen van God over deze wereld. Namelijk dat we mogen zeggen dat de Heere met zijn oordelen nog een doel heeft. Een bedoeling. Welke bedoeling? De Heere wil ons de ogen openen. Voor het laatste oordeel. Dat is waar hij ons met dit coronavirus ook bij bepaalt. En ons voorwaarschuwt. Je zou in die zin kunnen zeggen, elk oordeel, een klein persoonlijk drama of een wereldwijde catastrofe, elk oordeel, hoe klein of groot ook, is een voorzegging, is een profetie van het laatste oordeel, wat nog over de wereld staat te komen. En daarom roept elk oordeel ons op tot bekering. Ofwel een eerste bekering, ofwel een dagelijkse bekering. En het zou goed zijn dat we ook in deze dagen, weken en maanden iets van die bekering van ons hart mogen meemaken. Dat we worden stilgezet. Dat we bij onszelf en ons geestelijke gebrek, misschien wel onze geestelijke dood, door de Heilige Geest nadrukkelijk bij worden bepaald. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij die spraak zonder woorden, waar ik het net aan de hand van Psalm 19 over had, dat wij die spraak zonder woorden verstaan. Want net al citeerde ik Joël 2, maar daar kun je nog iets aan toevoegen. Net lazen we in het 11e vers, de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen, want zijn leger is zeer groot. Dat waren die Dat was dat leger van de vijand die over de wereld heen walste. Want hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Nu dan ook. Dan komt de conclusie, dan komt de aansporing, dan komt het nut, dan komt het doel. Nu dan ook. Spreekt de Heere, bekeert u tot mij. Met uw ganse hart. En dat met vasten en met geween. En met rouwklagen. En scheurt uw hart. En niet uw klederen, niet uitwendig, maar inwendig. En bekeert u tot de Heere uw God. Want hij is genadig en barmhartig. Langmoedig en groot van goedertierenheid. En berouwhebbende over het kwaad. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Dat zijn ook bemoedigende woorden. En hij mocht een zegen achter zich overlaten. Woorden die ons alleszins brengen tot verootmoediging. Zoals Petrus het zegt, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, omdat hij u verhoge te zijner tijd. En dan ook wat daarop volgt, werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, zo mochten we met elkaar uw woord open doen. Mochten we nadenken over wat het ons te zeggen heeft. Heere, geef dat het ons veel te zeggen heeft. Geef dat we niet in een ongeestelijke nuchterheid onze schouders ophalen. En maar proberen onbekommerd verder te leven. Heere, wilt u ons die bekering door de Heilige Geest leren en ons doen zien op wie u bent, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid. Heere, leer ons onze harten te scheuren en niet onze klederen. Dat het niet uitwendig is dat we ons op een bepaalde manier voordoen, maar dat het van binnenuit mag komen. Dat we ons klein weten onder uw troon. Nu u ons zo duidelijk laat zien hoe wankel de grond is waarop we staan. Heere, dat wat we nu meemaken, het is ongehoord. Niemand van ons heeft het ooit op deze wijze zo meegemaakt dat wij deels in onze huizen worden opgesloten, dat we worden ontraden om elkaar te bezoeken. En we weten niet, Heere, hoe het nog gaan zal, maar we bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid of u ons het juiste geestelijke inzicht wilt geven. Dat Heer, als we nog onbekeerd zijn, dat we merken dat we zo niet verder leven kunnen. En dat we u nodig hebben om al onze bekommernissen op te werpen. Want u zorgt voor hen die dat doen mogen. Heere, wilt u ons zo als gemeente gedenken, ook anderen die met ons hebben meegeluisterd. Heere, dat uw woord nog kracht mag hebben. Gezag over ons leven. Geef zo alles wat nodig is. Breng als het kan de gemeente zondag weer samen. Gedenk hen die ziek zijn. Heren die de zorg hebben. Zou ik ook dit virus in mij dragen? Wilt u hen er doorheen helpen? En met allen zijn die hiermee te maken hebben. Heb dank dat we zo met elkaar toch de schriften mochten openen. Wees met ons, verhoor onze gebeden. We vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen.